Goedemorgen allemaal. Ik weet niet of jullie die ervaring kennen, dat er wel eens dingen in het leven gebeuren, ja, die zie je voor je ogen voltrekken en daar sta je bij en daar kijk je naar. En je kan er gewoon met de pet niet bij. Ik heb dat bijvoorbeeld bij de geboorte van een kind. Ik heb zelf 3 kinderen. Dan heb je een baby in de handen. Ja, ik raak daar ontroerd van. Zelfs als ik op kraamvisite ga, denk ik, hoe is het mogelijk? Hoe is het in vredesnaam mogelijk, hoe is het misschien in godsnaam mogelijk, dat 2 van die inimini celletjes bij elkaar komen? En dan ontstaat er een heel proces en 9 maanden later heb je een kind in handen, een echt mens. Biologisch snap ik het. Maar ik kan er met de pet gewoon niet bij. En hetzelfde heb ik ook aan de andere kant van het leven. Ik heb een aantal keren gezeten aan het sterfbed van iemand. En wat er dan in die ene seconde gebeurt. Ja, ik heb er gewoon geen woorden voor. Ik probeer er dan grip op te krijgen. Maar dat op een manier lukt mij dat niet. En precies hetzelfde heb ik dat met het paasweekend. Met Goede Vrijdag. En Paaszondag. Goede Vrijdag. Daar hangt Jezus murggebeukt, kapotgeslagen aan het kruis. En dan zegt hij, het is volbracht. Ik lees er veel over. Maar ieder jaar probeer ik weer opnieuw om daar op een of andere manier grip op te krijgen. Om het te begrijpen. Wat is dat dan? Wat daar dan precies gebeurd is? En waarom is dat dan gebeurd? En bovenal, hoe verhoud ik mij dan tot die kruisdood van Jezus? En tot zijn uitspraak, het is volbracht. Wat kan ik daarmee? En hoe verhoud ik me daarmee? We zitten, zoals Annemarie ook al zei, in de Lijdenstijd, de 4e Lijdenszondag vandaag. En ik wil, om proberen daar enigszins wat grip op te krijgen, gaan lezen uit het evangelie van Jesaja. Het is het boekje Jesaja. Maar het evangelie is eigenlijk ook nog niet helemaal zo gek bedoeld. Want we lezen uit Jesaja 53. En dat wordt ook wel het 5e evangelie genoemd. Want als we dit zometeen gaan lezen, en je kan het meelezen, let dan eens op hoeveel lijnen er zijn tussen datgene wat ook al duizenden jaren geleden geschreven is, relateert aan de Goede Vrijdag en Paaszondag. Jesaja 53, de versen 1 tot en met 12. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een lood schoot hij op onder Gods ogen. Als een scheut uit dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht. Door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende. En met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg. En door ons werd vergruisd. En geminacht. Maar hij was het. Die onze ziekten droeg. Die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging, bracht ons vrede. Zijn striemen gaven ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet. En deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er ook voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden. Om de zonde van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij de misdadigers. Zijn laatste rustplaats was bij de rijken. En toch had hij nooit enig onrecht begaan. Nooit bedrieglijke taal gesproken. Maar de Heer wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen. Om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden dat hij moest ondergaan, zag hij het licht en werd hij met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft vele recht. Hij neemt hun wandaden op zich. En daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtige delen in de buit. Omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars. Heftige tekst. Hele heftige tekst. En ik wil eens op één vers gaan inzoomen. Dat is vers 5. Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze wandaden werd hij gebroken. De straf die hij onderging bracht ons vrede. Zijn striemen gaven ons genezing. Er is dus blijkbaar een relatie tussen wij, ons en hij. Maar de grote vraag is, waarom? En ik wil het proberen duidelijk te maken om daar iets meer grip op te krijgen door twee begrippen uit te werken. De eerste begrip is rechtvaardiging. En het tweede begrip is plaatsvervangend. Rechtvaardiging. Hoe zit het eigenlijk? Stel voor, jij hebt iets en dat wordt gestolen of het wordt kapot gemaakt. Stel voor, je hebt een fiets en die fiets die wordt door een dief gejat. En die neemt dat ding mee en die gaat er heel slecht mee om. Die fiets is op een gegeven moment kapot. Maar de politie grijpt die dief in de kraag. Nou, wat is dan het principe van de rechtvaardiging? Het principe van de rechtvaardiging, jij was eigenaar van die fiets. Die fiets is kapot, dus jij hebt recht op een vergoeding. Hè? Er moet recht gedaan worden aan wat van jou was. En zo krijg je dus het bedrag van de fiets in principe gewoon weer terug. En die dief zal ervoor moeten boeten. Nou, dat is denk ik niet zo erg moeilijk. En dan gaat het iets moeilijker maken. Want wij allemaal zijn geschapen door God. Wij zijn zijn eigendom. Wij behoren hem toe. Dat is hoe het is gegaan. God heeft ons gemaakt en wij zijn van hem. Maar wat hebben wij gedaan? Wij zijn uit de relatie gestapt. We hebben God de rug toegekeerd. En dan kun je al iets voelen van, ja, maar wacht even, dit klopt niet. Ik ben je kwijt. Dat is ook zo. God is ons kwijt. Wij hebben eigenlijk God in zekere zin bestolen, want wij waren van hem en wij zijn weggegaan. Dus God blijft achter zonder de mens. En God is een rechtvaardig God. Hou dat goed voor ogen, de rechtvaardiging. God is een rechtvaardig God. Hij wil dat hem recht gedaan wordt. En als hij van iets bestolen wordt, dan moet dat weer teruggegeven worden. En wij hebben God als het ware bestolen van onszelf. Zeg ik het goed? Ik hoop dat je het snapt. En er is maar één manier waarop dat recht weer hersteld kan worden. En dat is dat wij ons leven weer moeten teruggeven aan God. Maar kunnen wij die prijs betalen? Want dat moeten we dus eigenlijk betalen met ons leven. Dat kunnen we niet. En eigenlijk zijn we daarom vanaf Genesis 3 zijn we sterfelijke mensen. Op een gegeven moment gaan wij dood. Maar dat was niet de bedoeling. Zo heeft God het niet geschapen. God is een God die voor de volle 100% gaat voor die rechtvaardiging. En daar zal hij nooit van afwijken. Maar tegelijkertijd is God een liefdevol God. Want hij wil niets liever dan met ons in contact zijn. Hij wil graag weer dat wij ons naar hem omkeren, dat wij weer naar hem omkeren. Hij wil graag met ons in de verbinding zijn. En Het gaat hem zo aan het hart dat wij eigenlijk buiten die relatie stappen. Dat hij er alles voor over heeft. Dat het weer hersteld wordt. Alleen wij kunnen dat niet betalen. Ja, we moeten betalen met ons leven. Dan zijn we sterfelijk. Maar dan is God ons kwijt. Dus eigenlijk is de situatie zo dat God in de spagaat zit. Want enerzijds is hij 100% rechtvaardig. En dan zal hij geen afbreuk aan doen. En aan de andere kant is hij grenzeloos liefdevol naar ons toe. En wil hij niets liever dan met ons in contact zijn. En hoe komt hij daar nou eigenlijk uit? Want aan beide wil hij recht doen. En dat heeft hij opgelost door een plaatsvervanger voor ons aan te wijzen. Zijn eigen zoon. Jezus, zijn eigen zoon. Dat is het tweede punt. De plaatsvervanging. Er staat het volgende in de versen 5 en 6. De straf die hij onderging, bracht ons vrede. Zijn striemen gaven ons genezing. Wij dwaalden als schapen. Ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Dat is het principe van de zondebok. Dat gebeurde in het Oude Testament. Dat de priester, die had een bok uitgekozen. En daar legde de priester de handen op. En die alle schuld van het volk werd door de priester op die onschuldige bok geladen. En daarmee werd die bok als het ware schuldig in de plaats van het volk. En dat kostte die bok het leven. Het principe van de zondebok. Alle schuld werd afgeschoven op die bok. En zo heeft God al onze ongerechtigheid, alle wandaden, op hem doen neerkomen. Jezus die onschuldig was, God heeft alles op hem gelegd. En door geloof hebben wij vrijspraak voor een ieder die in Christus gelooft. Er wordt vaak gezegd dat Jezus zijn kruis droeg. Dat klopt. Maar ergens ook weer niet helemaal. Want Jezus is plaatsvervanger. Dus strikt genomen is dit mijn kruis. En zou hier mijn naam moeten staan. Ivo. Maar Inke, dit is ook jouw kruis. Staat jouw naam ook op. Jaco, jouw naam staat ook op. Petra, jouw naam staat erop. Pleunie, jouw naam staat erop. De namen van ons allemaal staan op dit kruis. Want het is in principe ons kruis. En wat heeft Jezus toen gedaan? Jezus heeft met zijn bloed al onze namen uitgewist. En Jezus heeft gezegd, dit kruis, dat neem ik op me. En daarom staat er nu zijn naam op. Jezus van Nazareth, koning van de Joden. Snap jij het? Het is net als met die baby. Ik ben gewoon sprakeloos. Ik ben gewoon sprakeloos dat Jezus dit voor mij gedaan heeft. Dat Jezus dit voor jou gedaan heeft. En ieder jaar probeer ik het weer. En ieder jaar kan ik het toch echt op een of andere manier niet helemaal bij. Het is voor mij, ja, het is te groot voor woorden. Ik wil het van harte geloven en aanvaarden. En tegelijkertijd zit ik met een moeilijkheid. En ik weet zeker, ik weet het gewoon echt zeker, omdat ik toch best wel wat mensen spreek, dat ik niet de enige ben met de moeilijkheid. Namelijk de moeilijkheid die ik heb is, kan ik die grenzeloze liefde, die grenzeloze genade, echt helemaal ontvangen? Durf ik er echt helemaal op te vertrouwen dat God al mijn fouten vergeeft? De meeste van jullie weten dat ik getrouwd ben met Inkje. Maar het is wel mijn tweede huwelijk. Want mijn eerste huwelijk strandde na 30 jaar plus één dag. En toen zei mijn toenmalige partner, ik ga bij je weg. Dat was mijn keuze niet. Dus dan zou je misschien kunnen zeggen, ja, dat was jouw keuze niet. Maar goed, zij gaat natuurlijk ook niet voor niets weg. Dus daar heb ik ook iets in gedaan. En ondanks dat ik echt heel gelukkig getrouwd ben met Inkje, kan ik af en toe nog wel eens badend in het zweet wakker worden met een kolossaal schuldgevoel en een gevoel van schaamte. Ten eerste naar mijn eigen kinderen. 3 stuks zijn mijn schoonkinderen. Maar ook naar mijn broeders en naar mijn zusters. En naar God toe, niet te vergeten. Ik heb daar nog steeds veel moeite mee. Maar er komt nog iets bij. Heel af en toe ben ik ook nog eens bang voor de straf van God. Want als ik ooit voor de troon van God sta, dat God zegt, stel voor een beetje in het beeld als hij een boek zou hebben. Alle zonden die ik heb beleden en bij het kruis heb gebracht, ja, die zijn vergeven. Dus God zegt, ik zou niet weten waar je het over hebt. Alle bewijsstukken zijn uitgewerkt. Ja, maar wacht even. Wacht even, Ivo. Je bent gescheiden. Je hebt het huwelijk dat ik jou, nou, zoveel jaren geleden gegeven heb. Je hebt het verprutst, je hebt het verkwanseld. En dan ben ik toch nog bang voor die straf van God. Ik heb woorden nodig die mij daarbij kunnen helpen. We vieren hier regelmatig het avondmaal. En dat doen wij op een, nou, laten we zeggen, een redelijk vrije manier. Ik kom uit de protestantse traditie. En daar wordt veel meer gebruik gemaakt van formulieren. Is ook een mogelijkheid. Ja, dus je kunt het op beide manieren doen. Maar wat ik in die protestantse manier wel heel fijn vind, is dat in die formulieren onder andere het volgende staat. En dat wordt dan elke keer weer gezegd. Gedenk en geloof dat het gebroken brood en de vergoten wijn, Christus lichaam en bloed, zijn gegeven tot een volledige verzoening, vergeving van al onze zonden. Ik heb dat zo ontzettend nodig om dat iedere keer weer opnieuw te horen. Een volledige vergeving van al mijn zonden, dus ook mijn echtscheiding. Ik weet dat ik vergeven ben. Ik weet dat ik vergeven ben. Maar misschien heb ik wel moeite om mezelf te vergeven. En staat mijn eigen oordeel mij in de weg om Gods liefde en Gods genade te ontvangen. En misschien herken jij ook wel zo'n belemmering in jezelf. Dat je zegt, zoals Annemarie in het begin van de dienst ook al zei, ja, God is liefde en God is genadig en God vergeeft. En die zal zeker iedereen vergeven. Maar dit stuk, wat er in mijn leven speelt, vergeeft hij dat? Kan ik daar echt op vertrouwen? Met alle negatieve beelden die je hebt over jezelf, jouw manier van denken, je moeite om jezelf te accepteren en dat wat er op jouw levenslijn gebeurt is of waar je vandaag de dag mee worstelt, heb je... Denk je echt dat ook Jezus daarvoor aan het kruis is gegaan? Dat je misschien tekortschiet. Het nooit goed genoeg kan doen in de ogen van een ander en misschien wel in de ogen van God. Als dat zo is, dan is vandaag de mogelijkheid om daar iets mee te gaan doen. En dan zou ik je van harte tot toe willen uitnodigen. Hier staat een tafel met briefjes. Daar is een tafel met briefjes. Daar is een tafel met briefjes. En op de bar staan briefjes. Met pennen erbij. En dan nodig ik je uit om een briefje te pakken en erop te schrijven in steekwoorden van zinnetjes. Wat jou misschien dwars zit om echt te geloven dat Jezus ook daarvoor aan het kruis is gegaan. En dan schrijf je dat briefje, steekwoordjes, en dan stop je dat hier in deze doos. En dan kijk je. Dan kijk je nog een keer naar Jezus. En alsof Jezus jou vanuit het kruis zegt. En ook hiervoor ben ik voor jou aan het kruis gegaan. Mijn genade is voor jou genoeg. Even terzijde. Want dan zitten er straks allemaal briefjes in die doos. En dan denk ik, en dan, wat ga je ermee doen? Nou, het is heel simpel. Die doos die zit dicht. En die blijft dicht. En die blijft nog even na de dienst nog een tijdje staan. En daarna neem ik hem mee naar buiten. Dan gaat de spiritus overheen. En dan wordt hij in de fik gestoken. Dus niemand leest wat jij opschrijft. Dat hoeft ook niet. Want alles wat jij schrijft en hierin stopt, is iets tussen jou en God. Dus als je een belemmering hebt, breng het bij het kruis. Leg het aan de voeten van Jezus. En gedenk en geloof dat Jezus offer, Jezus lichaam, Jezus bloed, gegeven is tot een volledige verzoening van al jouw zonden. Als je wilt, mag je gaan schrijven.